Dank voor de uitnodiging om de opening hier in uw midden te verzorgen. Met een zekere spanning, wat extra spanning, zo collega's. Maar ik hoor van verschillende dat dat allemaal wel bekend is. Dus laten we maar snel overgaan tot waar het ten diepste om gaat. Laten we het woord van God ter hand nemen. En ik wil vanmorgen met u stilstaan bij Hebreeën 4. Laten we dat hoofdstuk nu eerst met elkaar gaan lezen. De brief aan de Hebreeën. Het schijnt eigenlijk meer een preek te zijn die genotuleerd is, heb ik me wel eens laten vertellen. Maar voor ons op schrift gesteld, Hebreeën 4. Dat er eerst teruggeblikt is ook naar de woestijn, ten tijde van Mozes, dat het volk niet kon ingaan. Dan gaat het daarop door in hoofdstuk 4. Laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd, gelijk als hun. Maar het woord der prediking deed hun geen nut, omdat het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft. Zo heb ik dan gezworen in mijn toorn, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze schriftplaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid. Zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden, door David zeggende, zolang het tijd daarna gelijkerwijs gezegd is, heden, indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht had, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de zijne. Laat ons dan ons benaarstigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig, en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en der samenvoegselen en des mergs, en is een oordelen der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met wie wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen, gelijk als wij, is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover. Ik wil vanmorgen met u in het bijzonder stilstaan bij vers 12. Dank u wel. En dan met name de beginwoorden daarvan, vers 12a. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdende dan enig tweesnijdend zwaard. En dan gaat het verder, dat het doorgaat tot verdeling van enzovoort. Maar met name dit eerste gedeelte, vers 12a. Broeders en zusters, ik zal dat niet elke keer zeggen, maar u weet wel dat er in de Bijbel meerdere beelden worden gebruikt waarmee Gods woord zichzelf karakteriseert. Als het zaad der wedergeboorte, een licht op ons pad en een lamp voor onze voet, Het is melk, het is vaste spijze. En Gods woord is ook als een hamer die steenrotsen vermorzelt. En in onze tekst wordt het beeld gebruikt van een zwaard. Een geducht wapen. Afgelopen zomervakantie, een kort geleden, waren we in Duitsland. En mijn vrouw houdt er nogal van om kastelen te bezoeken, dus deden we dat. En dan sta je in zo'n kasteel op een gegeven moment bij zo'n vitrine in de wapenkamer. En achter zo'n glasplaat, daar zie je dan allerlei wapens liggen. Zwaarden ook, nog uit het tijdperk van de ridders. En tegenwoordig hebben we natuurlijk allemaal dat moderne wapentuig. Machinepistolen, tanks, chemische wapens soms, raketten met kernkoppen. Verschrikkelijk. Je moet er nog niet aan denken hè, dat de machten bijvoorbeeld in en rond Korea, op dat Koreaanse schiereiland, dat die elkaar met dat soort moderne wapens te lijf zouden gaan. Maar zo'n ouderwets zwaard op het slagveld was ook niet mis. Een houw met zo'n groot slagzwaard kan ook hard aankomen. Of een steek met een ponjaard als je daardoor geraakt werd. Doeltreffend, doordringend, ja dodelijk in veel gevallen. En dat is dus het beeld uit onze tekst dat hier gebruikt wordt voor het woord van God. Een zwaard. Het Grieks heeft hier het woord machaira en dan gaat het in tegenstelling tot romphaia niet om zo'n groot zwaard, maar toch is zo'n machaira, dat is niet zoiets als een onschuldig botermesje. Het was een gevaarlijk wapen, scherp en afsnijdend. Simon Petrus in de hof sloeg met zo'n machaira, sneed hij het oor van Malchus af. En verder in het Nieuwe Testament, Jacobus, de broeder van Johannes, werd met zo'nzelfde soort zwaard, de machaira, gedood. Dus ook zo'n kleine zwaard was bepaald geen speelgoed. Het was een vreselijk wapen in de strijd. En het gaat eens te meer voor ons leven, dit beeld, als we bedenken door wie dat zwaard hier wordt gehanteerd. Het wordt hier gebruikt als beeld voor het woord van God, om het met de woorden uit de Hebreeënbrief te zeggen. Verschillende plaatsen kom je dat tegen, de levende God. En in het boek Openbaring gaat het zwaard uit de mond van Gods Zoon, de verhoogde Christus. En het woord van God is naar Efeze 6... de geestelijke wapenrusting, ook het zwaard van de geest. Nee, het woord van God is bepaald niet een dode letter, zoals soms wel is beweerd. Philpot, die wijst er dan ook op dat dit zwaard persoonlijke trekken vertoont. En eerder in onze tekst klonk het dan ook al, levend is het woord van God. Levend staat voorop met nadruk. Levend is het woord van God. En krachtig, letterlijk staat daar energiek, werkzaam. Even moest ik denken aan het woord dat Paulus gebruikt in de Romeinenbrief. Het woord van God is een dynamis, een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En dat woord keert dan ook nooit leeg terug. Het zal doen wat hem behaagt en waartoe hij, die drie enige God, het zendt. Het is geen mensenwoord, maar het is Gods woord. Ik zeg in de gemeente wel eens, als er nou iets nodig is in onze tijd, dan is dat we dat weer meer gaan beseffen. Dat die Bijbel niet zomaar het eerste beste boekje is, maar het woord van God. En het is verleidelijk om hier nu uitvoerig op door te gaan, wat dat woord van God is, de inspiratie, de onfeilbaarheid, en wat het allemaal teweeg brengt. Dat is heel veel. Ik stip slechts enkele dingen aan. De macht van het scheppingswoord. Hij spreekt en het is er. Daar zij licht en toen was daar licht. En in de herschepping ook. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Letterlijk ook. Als Christus roept daar in Johannes 11. Daarbij dat graf van Lazarus, dan komt de gestorvene uit dat graf tevoorschijn. ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de dood. En verder als het gaat over Gods woord, denk ik aan Luther. Zijn naam zal tijdens deze conferentie nog wel vaker klinken, denk ik. Het is immers 5 eeuwen geleden dat de reformatie een aanvang nam met de 95 stellingen van Maarten Luther te deur van de slotkapel te Wittenberg. Onze vakantiereis, ik had het er zojuist al over, met die zwaarden en die kastelen uit dat riddertijdperk. Die reis bracht ons ook in Wittenberg. Nou zal ik u niet vermoeien wat daar in het Luthergebied allemaal onder de vlag van Lutherherdenking te koop is en te beleven is. Commercieel, allerlei kermistoestanden, om één ding te noemen. Je kon daar in een reuzenrad, maar niet gedaan hoor, maar je kon daar in een reuzenrad en daar was je tussen hemel en aarde, zoiets. Nou, gelukkig, goddank, zag je zo hier en daar ook iets oplichten waar het in de reformatie toch echt om begonnen was. Bijvoorbeeld in een inscriptie. Das Wort sie sollen lassen staan. In het Nederlands taalgebied terechtgekomen. Gods woord houdt stand in eeuwigheid. Hè? Het woord zullen ze laten staan. Sola scriptura. Het woord alleen. Heel kort dus zoiets aangestipt over het woord van God in het algemeen. Maar laten we dan vanmorgen onze aandacht met name bepalen bij dat woord als zwaard. En wel een tweesnijdend scherp zwaard, ja. Scherper dan, staat er. En dat heeft toch te maken met de buitengewoon en diep doordringende scherpte. Er is geen zwaard zo scherp als het woord van God. Het zwaard van de beul die Johannes de Doper onthoofde, dat scheidde bij deze bloedgetuigen alleen het hoofd van het lichaam. Maar het scherpe zwaard van Gods woord gaat nog veel verder. Dat gaat namelijk door tot de verdeling van de ziel en van de geest en van de samenvoegselen, de gewrichten in een andere vertaling en het merg. Het zal hier niet de bedoeling zijn van Gods woord, denk ik, om het menselijk lichaam te gaan ontleden, zodat de specifieke functies van diverse spieren en gewrichten en zenuwen allemaal benoemd worden en de werking, de biologische werking daarvan, dat in allerlei details behandeld. Waar het om gaat, dat is dat woord dat dringt door tot in ons diepste wezen. En is een oordeler, een beoordeler van de gedachten en overleggingen van het menselijk hart. Met andere woorden, het legt ons in al ons doen en laten open. Het ontdekt de mens tot in het diepst van zijn ziel. In vers 13, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben. Als we nu nog wat dieper ingaan op dit zwaard en de uitwerking daarvan, dan heeft dat twee snijdende, letterlijk staat er tweemondig. Dat heeft ons heel wat te zeggen. Dit zwaard, dit scherpe mes snijdt blijkbaar aan twee kanten. En dat kunnen we op een aantal manieren duiden. Dat tweesnijdende, dat tweemondige. Allereerst laat het zich opvatten als wet en evangelie. Zonder die twee nou al te rigoureus tegen elkaar uit te spelen, helemaal uit elkaar te trekken. Het zijn immers twee kanten van één en hetzelfde woord, twee sneden van één en hetzelfde zwaard. Maar u weet wel, aan de ene kant dat ontdekkende, gij zijt die man. En aan de andere kant de boodschap voor een boetvaardige, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Aan de ene kant dat scherpe, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dan lezen we dat de hoorders diep getroffen, verslagen van hart werden. Letterlijk staat er in Handelingen 2 in het Grieks dat zij in hun hart doorstoken werden. Maar dan ook de verkondiging van de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonde. Want het zal zijn dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden, want u komt de belofte toe en uw kinderen. Wet en evangelie. Maar dat brengt ons direct ook bij het tweede aspect van dat tweesnijdende. Want het is waar dat dat gaat klinken, dat komt tot spreken. En dan is dat niet allereerst en alleen, zeker niet alleen op buitenstaanders gericht, maar dan komt het op onszelf aan. Dat is immers ook de achtergrond in deze brief, de Hebreeënbrief, de context ook van onze tekst. Het richt zich niet op heiden of buitenkerkelijke. Nee, keer op keer klinkt het, laat ons. De aansporende wijs. Heel de Hebreeënbrief is één pleidooi om niet te verflauwen en af te zwakken. Het is een aansporing om lopend in de renbaan van het geloof te volharden ten einde toe. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons zo licht omringt. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Laat ons deze belijdenis, ook de hoge priester van onze belijdenis, vasthouden. En verder de kastijding verdragen, ziende op Jezus, de overste leidsman, niet verachteren in de genade, niet afvallig worden. Ja, er is geen afval der heiligen. Nou, waarom staat het er dan? Alsof dat gevaar er niet zou zijn. We zijn nog niet gearriveerd. En dan is het vreselijk voor wie afvalt om te vallen in de handen van de levende God. Want onze God is een verterend vuur. Juist waar zo die rijkdom van die Hebreeënbrief over dat offer van die hoge priester enzovoort. En daarna afvallig worden, dat offer vertreden en de geest der genade smaadheid aandoen. Dan klinkt daar die waarschuwing. Onze God is een verterend vuur. En van die waarschuwing, die vermaning, die aansporing is ook hoofdstuk 4 vol. Dat de Heer heeft gezworen in zijn toorn. Hij heeft ook gezworen als het gaat om het priesterschap van Melchizedek. Maar hij heeft ook gezworen in zijn toorn dat ze niet zullen ingaan in de rust. Wie niet en waarom niet? Ze hebben niet kunnen ingaan vanwege hun ongeloof. Indringende waarschuwing. Maar ook de troost, we hebben het gelezen. Dat daar een rust overblijft voor het volk van God. En in die context, die dubbele context van waarschuwing, maar ook die troost, dan klinkt dat in 11 en 12. Hè. Laat ons dan ons benaastigen, beijveren om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van de ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door en het verdeelt enzovoort. Broeders, wij prediken anderen. Maar hoe is het nou als het in ons eigen vlees gaat snijden? Luther was er heel eerlijk in. Hè? Snij me open, dan springt een paap uit me tevoorschijn. En wij zijn wij zelf al geraakt door het zwaard dat we tegenover anderen hanteren? Kennen we zelf iets van dat hartelijke door schuldbesef getroffen en verslagen te zijn? Als dat woord, ik noem zo enkele dingen op, als dat woord onze liefdeloosheid aanwijst. Eerzucht. Hoogmoed bij ons. Als dat ons huichelen hier en daar ontmaskert. Of hebt u nooit iets gemerkt? Ben je dat nooit tegengekomen? Iets van die fariseer in jezelf. Als Luther een paap bij zichzelf ontwaart, dan kunnen wij toch wel, denk ik, een fariseer bij ons zien. Als dat zwaard onze verborgen zonde aansnijdt. Als het vleeslijke lusten bij ons blootlegt. Dat scherpe zwaard, deze hartsvanger. Heeft die u zelf ooit echt pijn gedaan? Wanneer hebt u voor het laatst geweend in de binnenkamer voor God? Over uw zonde? Over dat inwonend bederf? Dat door ons gepredikte woord raakt ook ons. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je de 10 geboden doorpreekt, meestal aan de hand van de catechismus, moet zeggen, ik vind dat toch altijd weer behoorlijk moeilijk. Want bij de voorbereiding in de studeerkamer confronteert je je toch altijd allereerst weer met jezelf. Die eis om God lief te hebben boven alles, met alles wat in je is, altijd en overal. En dan ook de naaste. Het vijfde, zesde, zevende, gaat u maar door, gebod. Je kunt het anderen mooi vertellen. Maar hoe zuiver staat het met jezelf als je in de spiegel blikt, om nog een ander beeld van het woord te gebruiken? Wat is dat zwaard van Gods wet dan scherp ontdekkend? Maar dan ook waar de zonde zo tot een wonde is geworden. En dan krijgt dat zwaard met name hier iets van het heilzame mes van een chirurg. Gericht op redding, op behoud, op ons leven, een helend mes. Calvijn, om nog een reformator te citeren, die spreekt in dit verband van een levendmakende doodslag. Waar de zondaar totaal verbroken en verslagen voor God neervalt en alle zelfvertrouwen laat varen en zijn ganse verlorenheid uitspreekt, zijn brief aan Sadoleto. Dan wijzen we hem ook op de enige grond van behoud. De barmhartigheid Gods zoals ze ons in Christus is geopenbaard. Want alles wat tot ons heil dient is in hem, in Christus vervuld. Met zijn gehoorzaamheid heeft hij onze overtredingen uitgedelgd. Door zijn offerande Gods toorn verzoend, met zijn bloed onze smetten uitgewist, door zijn kruis onze vloek opgeheven, door zijn dood voor ons genoeg gedaan. Zo voltrekt zich volgens onze lering de verzoening van de mens met God. Niet door enige verdiensten, niet door de waarde van onze werken, doch alleen door vrije genade. Tot zover de reformator van Genève. De Heere onze gerechtigheid. De onze geworden door het geloof alleen. Ik hoop dat we allen daar ook iets van mogen kennen voor eigen hart en leven. Dat we hem kennen als onze enige hoge priester die de dodelijke steek heeft willen opvangen van het wraakzwaard van Gods gerechtigheid. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder. Waar hij zich gaf in zijn ene, maar dan ook eeuwig geldende offer. Waar hij om onze overtreding is verwond. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt, die is op hem neergekomen. En de kerk vindt allerlei vertroosting in zijn wonden. Ja, dan is de genade in zijn lippen uitgestort. En dat gunnen we dan ook aan anderen. En dat het zwaard zich eerst tegen ons heeft gekeerd, zich met ons heeft bezig gehouden. Maar dan mogen we ook anderen prediken. En broeders, hanteren wij nu zo in onze bediening dit tweemondig zwaard? Want het tweesnijdend scherpe zwaard gaat uit de mond van Christus. Maar het is ook ons toevertrouwd. Het mag ook uitgaan uit onze mond. En is onze boodschap dan die boodschap van wet en evangelie? Is het zwaard van de geest? Waar de geest iets mee kan, om zomaar even te zeggen, als u begrijpt wat ik bedoel. Aan de ene kant scherp en doordringend. Nee, niet zomaar eens wat speldenprikjes heel liefjes uitdelen. Maar ook niet de preekstoel misbruiken als steekstoel. Want een scherpe tong, dat is niet geestelijk, maar dat is vleeselijk. Maar wel dit. Waarom, u kent uw catechismus, waarom laat God ons al zo scherpelijk de 10 geboden prediken? Ja, waarom? Om in een hart doorzoekende prediking alles van de mens af te snijden. Af te snijden, ja. En ons uit te drijven tot Jezus Christus alleen en zijn volmaakte gerechtigheid. Onze oude mens moet immers niet worden opgebouwd, een beetje vromer gemaakt, die moet worden gedood. En is zo onze prediking, broeders. Separerend, zoals ze dat dan vroeger zeiden, onderscheidelijk, het snoden van het kostelijke scheidend. Kan men onze boodschap aannemen als niet een mensenwoord, maar als wat het waarlijk is, Gods woord. Heinrich Bullinger heeft daar de vinger bij gelegd. De prediking van Gods woord, dat is Gods woord. Wat een roeping, hè? De prediking van Gods woord is Gods woord. Maar dan zal onze prediking wel conform Gods woord moeten zijn, naar de zin en mening van de Heilige Geest. En kan dat nou ook van onze boodschap gezegd worden? En niet alleen op de preekstoel, in de prediking, maar als we voor de klas staan, als we deze dingen doseren, in het jeugdwerk, in het werk van zending en evangelisatie, als we erover schrijven, artikelen, als we erover programma's maken. Nee, wij verafschuwen zoiets als een soort christelijke jihad met een letterlijk zwaard. Een soort hernieuwde kruistocht. Ons enig wapen in die geestelijke strijd is het zwaard van de geest. En dat is Gods woord. Dat is ons wapen. En dan ben ik altijd zo blij, hè, dat daar die Bijbel alweer gereed ligt op de kansel. En ook het pastoraat, dat op doorgaans je Bijbel bij hebt. Ik kom altijd achter op de fiets, de snelbinders. Dat de dominee, zeggen ze dan. Dan weten ze toch ergens iets, omdat je als dienaar van het woord, ben je blij dat je je Bijbel bij hebt. Waarom? Wel, je hoeft niets te verzinnen. Je hoeft niks uit je duim te zuigen. De boodschap ligt kant en klaar gereed. Natuurlijk, daar is tekstkeuze. Het vraagt uitleg en toepassing, maar je hebt die ervaring wellicht ook, als je een tekst hebt, dan heb je je preek al halve. Gewapend met het woord van God mag je de kansel op en mag je op huisbezoek. Daar staat geschreven: alzo spreekt de Heer. En dat de gemeente mag zeggen: ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, dat brengt dan ook bij het derde, die tweeërlei uitwerking. Er zit nog een derde aspect aan, dat dubbelsnijdende zwaard. De een wordt door Gods genade overwonnen en ook ingewonnen. Terwijl de ander zich altijd maar weer blijft verzetten in ongeloof en onbekeerlijkheid onder één en hetzelfde woord. De een valt ervoor en laat zich gezeggen. Terwijl de ander zich verhardt in ongelovigheid en onbekeerlijkheid. Een week geleden belde broeder De Wit van de stuurgroep me nog op met de vraag of het wat lukte met de inleiding, het openingswoord dat ik hier zou houden. Toen kwamen we nog zo te spreken over de tweeërlei uitwerking van het woord. En broeder De Wit refereerde in dat verband aan de ervaring van Paulus op de Areopagus. Sommigen hingen hem aan en geloofden. Dionysius, Damaris, die namen worden genoemd, en nog enkele anderen. Maar even daarvoor valt te lezen hoe sommigen gespot hebben. Toen ze nog eens even gingen horen wat deze klapper hen toch wel te vertellen had. En toen ze het gehoord hadden, nou ja, we zullen er later nog wel eens een keer op terugkomen. Dan zeiden ze met zoveel woorden. De dubbele ervaring die elke prediker van het woord heeft, dacht ik zo. De een neemt het woord aan en de ander vindt het niks. En dan schiet me te binnen dat die scheiding uiteindelijk ook aan het eind van de baan voor de rechterstoel plaats zal vinden. Dat we rechts of links geplaatst worden voor die rechterstoel. Eén en hetzelfde woord. Voor de ene reuken des levens ten leven. Voor de ander is de prediking van de gekruisigde en opgestane Christus een reuken des doods ten dode. En je mag wel eens ondervinden dat zo'n zwaardslag raak is. En wat is dat mooi als je dat mag merken, dat mensen, jonge mensen soms ook, zich laten gezeggen door dat woord van God. Ik denk aan een meisje in een van de vorige gemeenten, een aardig kind. Eén keer per zondag naar de kerk, zoals ze dat gewend was, ook van huis uit, dat was wel genoeg. En dan kun je natuurlijk als een houtdegen op los trekken. Maar toen ging de prekers een keer over, laat uw onderlinge bijeenkomst, uw synagoge staat er letterlijk, hè, niet na. Zoals sommigen de gewoonte hebben. En dan ga je vertellen ook dat de Heer Jezus naar zijn gewoonte ging, die op de dag van de Sabbat naar de synagoge en zo. Maar er zijn er dus ook die gewoonte andersom hebben. Die laten hun onderlinge bijeenkomst, hun synagoge na. Vanaf die zondag kwamen ze elke keer, elke zondag, twee keer trouw naar de kerk. Het staat in de Bijbel, zegt ze, dus dan ga ik dat doen. Zo heel eenvoudig, het was raak. En zo mag je wel eens merken dat dat woord wat uitwerkt. En tegelijk, en ik vind dat wel eens benauwend, in zekere zin in toenemende mate in onze tijd. Zien we dat ook samen met de landstreek, de gemeente waar je staat. Je merkt zo in onze dagen dat er in deze zoveel kwijnt en verdwijnt. Dat het de mensen al minder raakt. En dat Gods woord zijn kracht, het is wel vol van kracht, maar dat het zijn kracht niet meer doet. Het is levend en krachtig, hè? Energiek en doeltreffend, maar wat merk je er vaak nog van? In sommige delen van het land zitten de kerken nog wel vol. Nog wel, ja. Maar als het allemaal minder wordt, in deze tijd van krimp en kerksluiting en sloop, of een andere bestemming voor wat eerder een godshuis was. En er zijn er natuurlijk allerlei oorzaken voor aan te wijzen. Hè? Onder het volk, het kerkvolk, de hoorders, de secularisatie toeslaat, geestelijke armoede. Maar wij zijn ook kind van onze tijd. Zelden als dienaren van het woord misschien de oorzaak van allerlei verval toch ook voor een groot deel wellicht bij onszelf moeten zoeken. Bijvoorbeeld als we met dat zwaard van de geest elkaar te lijf gaan. En meer elkaar onderling bekampen dan de goede strijd van het geloof te voeren. Of om nog iets te noemen als we met de bottenbijl te werk gaan. Doordat we het zwaard van de geest niet voldoende scherp houden in het gebed. Of misschien wel andere wapens inzetten om toch nog wat te kunnen scoren in deze tijd. Zoals toneeluitvoeringen, drama, film en sketch, allerlei andere middelen. Terwijl het zwaard van de geest steeds minder gebruikt wordt en ongebruikt vaak ligt weg te roesten in het foedraal. Broeders, mag ik nogmaals wijzen op het begin van onze tekst. Dat woord waar onze tekst vers 12 mee begint met nadruk. Levend is het woord van God. Dat is levend en krachtig. Dan moeten wij niet wijzer zijn dan God die zijn christenen, zondag 35 van de Heidelberger, die zijn christenen door de levende verkondiging van zijn woord wil onderwezen hebben. Dat is het genademiddel bij uitstek dat de Heilige Geest ook in onze dagen wil gebruiken. En als dat niet meer werkt, ach. En welke belofte wordt ons dan in dit woord in het vooruitzicht gesteld? Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Wat een rijke belofte. Ons hart is vaak zo onrustig. U kent de uitspraak van kerkvader Augustinus. Wij zijn geschapen naar God en onrustig is ons hart totdat het rust vindt. In u, o God, die rust, verworven door die grote rustaanbrenger, die zich heeft doodgewerkt aan het kruis, waar hij doodbloedde, waar hij zich heeft doodgeliefd voor schuldige mensen. En hij nodigt ook vanmorgen weer, komt allen tot mij, die vermoeid en belast en uitgewerkt en verloren bent, en ik zal u rust geven. Hier wordt de rust geschonken. Mag ik eindigen met een persoonlijke ervaring? 8 jaar geleden lag ik in het ziekenhuis voor een hartoperatie. En dan moet je toga natuurlijk uit in het zwarte pak. En dan lig je daar als een naakte zondaar. En dan heb je het niet zo breed. Je weet niet of dat je er de volgende dag nog zult zijn. Toen kwam dat scherpe mes wel heel concreet op me af, dat mag u weten. En er mocht van binnen wel enige rust zijn. De Heer had zich in die spannende weken voorafgaand aan de operatie niet onbetuigd gelaten. Maar toch, wat is je geloof vaak zwak, hè? En wat is je bekering onaf, om zo te zeggen, als u begrijpt wat ik bedoel. Nou, ben je dan klein? En daar ging die avond voor de operatie Hebreeën 4 open. En het begon voor me te leven. die hoge priester die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Die daar troont. Op de troon, oh wat een wonder, geen rechterstoel. Maar de troon der genade. Waar barmhartigheid te verkrijgen is en genade gevonden mag worden. Tot twee keer toe staat dat in die enkele verse. Genade. Dan mocht genade gevonden worden. Ook voor alle ambtelijke zonden en tekorten. Genade. En meer had dit mensenkind toen niet nodig om toen nochtans rustig te gaan slapen. Want het mocht ondervonden worden. Jezus, het offer van die hoge priester. Jezus, uw verzoenend sterven. Blijft het rustpunt van ons hart. Amen.